Ja, een hele mooie meditatie om de energie in de buik te versterken. Dat is om je mondhoeken wat omhoog te doen. En wat dan gaan lachen. Je stelt je maar voor iemand die geweldig lacht voor je. Nou, als je weer kijkt naar je buik en zien. Ja, Manipura betekent de stad van de juwelen. En er is iets zo van de ervaren. Hè? Het is inderdaad die stralende kleuren, van juwelen. Verder natuurlijk de associatie met de zon, vuur, vuurbal, de zon. Je hebt hier op deze hoogte heb je dus ook allemaal zenuwen die horen bij het autonome zenuwstelsel. Autonome zenuwstelsel namelijk, dat zijn die zenuwen die overal naar de interne organen gaan. Dus waar we geen wilsbesluit voor over kunnen nemen om, om bijvoorbeeld die dingen te gebruiken. Nee, het gaat autonoom. Die hebben hier, daar in die buik, hier aan de voorkant, zeker vervlechting van vrij veel zenuwen. Die dan ook de zonnevlecht wordt genoemd. Met natuurlijk al die associaties, hè, van zon en van vuur, die hier ook dus op die aard van die manipulatieve energie slaan. Bijvoorbeeld de zon, die zorgt voor de vitale energie, de levensenergie, voor de mogelijkheid van leven. Het vuur dat verbrandt, verteert. Maar ook, het heeft wel ook iets gevaarlijks. Het kan ook totaal uitslaan.
Woede.
Bijvoorbeeld in die vorm. Maar ook in excessieve energie overal naartoe. pre-industriële gemeenschappen. Daar had je periodiek, had je altijd zo'n groep jonge mannen die ten strijde trokken. Naar de buren. Dus er was er gewoon te veel aan energie. En die neiging die is natuurlijk niet weg op het ogenblik. Maar goed, die proberen ze dan op een andere manier te kanaliseren. Door voetbalwedstrijden te organiseren en zo. Maar je ziet dat dezelfde dingen wel spelen natuurlijk. Gewoon ja, die opgroeiende jeugd. Dus kijken wat voor vitaliteit er wel niet in zit. En wanneer dat niet gebruikt kan worden in werken, bijvoorbeeld op het land, dan moet het er wel zijn. Maar het is wel die vitale energie. Ja, wanneer je die sfeer van Manipur zo gaat bekijken, dus ook extern, energetisch, dan ervaar je dus die energie in je buik. Materieel heb je dus te maken met dat materiële, fysieke veld van het Manipur chakra. En dat is natuurlijk inderdaad dat hele buikgebied. Wanneer je zo het ook extern kunt bekijken als een geheel van energieën, dan is dat het subtiele chakraveld. Wanneer je het van buitenaf met je innerlijke blik kunt bekijken, dan is dat dus toch een object, een subtiel objectveld. Want je ziet het daar voor je. Het is een energetisch verschijnsel. Met deze instelling kun je ook nog even verder kijken naar de precieze plaats van het Manipura chakra. Zet je vingertoppen maar zo op je navel, aan de onderkant van je navel. Druk hem er even in. Aan de andere kant probeer je precies met je andere hand de vingertoppen te plaatsen tegenover de navel. Aan de achterkant. En dat moet je maar eventjes zo proberen uit te zoeken. Oh ja. Dat je een heel duidelijke lijn voelt van de ene vingertop naar de andere. Ietsje hoger, ietsje lager. Gewoon even voelen. Dat je zegt, oh ja, nee, hier voel ik die lijn heel duidelijk. Als je die lijn duidelijk voelt, dan ga je van voren maar naar achteren toe. Manipura chakra zit dan vlak voor de ruggengraat. Maar je moet eventjes blijven zoeken hoor. Want ik voel nou toch dat het net eventjes aan de voorkant onder de navel zit. Ietsje lager dan de navel zelf. Vlak onder de navel. En dan die lijn naar achteren. Het is toch wel belangrijk hoor, dat je dit wat langer doet en dan ook preciezer voelt hoe dat zit met Manipura Chakra. Je kunt het ook nog wat duidelijker ervaren wanneer je dat in verbinding brengt met de andere chakra's die we al gehad hebben. Bijvoorbeeld het Ajna Chakra in het centrum van je hoofd. Verder naar beneden toe, Vishuddhi Chakra. Dus ook net voor de nekwervels, ter hoogte van je keel. Anahat, ook net voor de ruggengraat, ter hoogte van je hart. Manipur, ter hoogte van je navel, ook net voor de ruggengraat. En die lijn van chakras, verticaal. Probeer die lijn zo verticaal mogelijk te krijgen. Dat betekent ook, hè, dus dat je echt rechtop zit. Dat die nek wat naar achteren gaat. Kruin omhoog. Wanneer we die onderste chakra's ook hebben bekeken, dan gaan we nog een keer kijken naar die verticale lijn. De verhouding tussen de chakra's, de relatie daartussen, de energetische beweging daartussen. Dus zo heb je het Manipura chakra. Je kunt het lokaliseren, dus in het fysieke lichaam. Zelf is het natuurlijk iets wat hoort tot het energetische lichaam. Dus dan moet je je afstemmen op het energetische lichaam. En heb je te maken met het Manipura chakra. Je hebt te maken met het subtiele Manipura chakra veld. Meer in objectieve zin. Zodat je het ziet als een verschijnsel voor je. Maar je kunt er ook naartoe gaan. Dus doe dat maar vanuit je waarnemersstandpunt. Ga je daar naartoe. Je komt steeds dichterbij. Die bal van vuur van het subtiele chakraveld. Kun je daar nu direct ook al verder dat veld naar binnen gaan? Goed, dat komt terug wanneer we het hebben over de bevrijdingsweg. Je begint als waarnemer op inzichtsniveau met een inzichtslichaam. Je gaat met het inzichtslichaam ga je het subtiele Manipura veld binnen. Wat gebeurt er met je lichaam? Zie je dat dat de eigenschappen krijgt van de Manipura energie? Krijgt een lichaam die bestaat uit vuur, vlammen. Het lachen. Nou, het is een stuk lachen dat je bent. Voor zover je dus in dat subtiele Manipura veld jezelf kunt ervaren op een lichamelijke wijze, heb je daar dus dat Manipura lichaam. Het is een energetisch lichaam, een pranisch lichaam. Het hoort tot pranayama kosha. Maar voor zover je daar dus mee geïdentificeerd bent, ben je dus niks anders dan een brokje vitaliteit. Misschien heb je wel eens een keer die tantristische afbeelden gezien van die vuurwezens. Die bestaan uit vuur. Voor zover je alleen maar bezig bent met iets te doen, lichamelijk te presteren, voor zover je dus alleen daar aanwezig bent, ben je dus daar aanwezig met dat manipura lichaam. Dan ben je één brokje energie. Als je op sportgebied een topprestatie moet verrichten, dan moet je inderdaad ook daar helemaal induiken en dan ineens krijg je zo'n uitbarsting van energie. Bam! Voor zover je dus daar in dat Manipura lichaam zit, heb je ook een Manipura wereld. Natuurlijk is dat een energetische wereld, natuurlijk is dat een subtiele wereld. Maar het is wel dan de wereld waarin je iets presteert, iets doet. Alleen maar die activiteit, die vitaliteit, activiteit. Daarin is er natuurlijk ook een bepaalde gerichtheid. Het is een wereld met een lichaam en die wereld waarin je dingen doet. Maar het is daar een Manipura wereld. Het gaat om die vitale levensenergie. Dat veld is dus dan een existentieel Manipura veld. Het is niet meer als object, verschijnsel, maar je zit erin. Het existentiële veld. Het is goed om dat ook zo meer exclusief dan eens een keer te ervaren. Wat betekent het dat je eens een keer er helemaal in opgaat? In het gewone leven heb je dat haast nooit in zuivere vorm. Net zo goed als je dat subtiele existentiële veld op die andere chakras niveaus hebt ook gezien. Dat heb je zelden in zuivere vorm. Omdat andere elementen, andere soorten levensenergieën op andere niveaus natuurlijk haast altijd meespelen. Maar soms dan is het wel veel duidelijker dat een bepaald soort levensenergie wel op de voorgrond staat. En door even dit zo te realiseren, zit je dus in die wereld van Manipur. Oh ja, dit is die wereld waarin het werkelijk gaat om die vitale energie, om werkelijk een actie. En verder niks. Al was het maar intern de actie van de gewone fysiologische processen. Van eigen vitaliteit. Het is goed om daar dus bewust ook op deze wijze in te gaan en daarbinnen ook het te ervaren. Omdat altijd het meespeelt in het gewone leven. Het zelf, voor zover dat geïncarneerd is, incarneert zich dat op alle niveaus. Alle chakra-niveaus. Zo ook is er het Manipura zelf zijn. We hebben al vastgesteld dat daar de situatie meer verengd kan zijn of meer open kan zijn. Maar je zult het van binnenuit eerst moeten ervaren. Wat betekent dat zelf zijn op dat niveau van de vitaliteit? Dat je het ook in de actuele situatie kunt herkennen. Oh ja, zo op deze wijze. Die herkenning is dus ontzettend belangrijk, omdat dat het uitgangspunt is van de verdere verruimende processen van de bevrijding. Ben je vitaal teruggetrokken? Of is daar alleen maar een ik-vitaliteit naar buiten toe in de ruimte om je in die levensenergie te ontplooien? Zie maar hoe dat gaat in de verschillende levensfasen. Moet eens kijken hoezeer kinderen wel niet zitten in die vitaliteit. Door er weer opnieuw naar binnen te gaan, herken je dat weer. En ja, vroeger leefde ik er helemaal vanuit. Ik kan me ook nog heel goed herinneren hoor, met een jaar of 9, we waren altijd aan het rennen. Ja, en hoe aan het rennen? Niet om ergens te komen of zo. Ja, je zei wel dan wie het eerste daar is en zo. Maar nee, je rende om die vitaliteit die er nou eenmaal was, te laten stromen. En dan zat je zo hard te rennen daar tegen het zonlicht in. Op een gegeven ogenblik, nou, dan rende je in de kosmos in de zon. Dat is die vitaliteit. Ja, dat hoort nou eenmaal bij het leven. Daarin heb je nou eenmaal verschillende fasen. Maar het is goed om dat te herkennen. Je hebt gepensioneerde mensen die willen nog steeds dezelfde vitaliteit vasthouden. Nou, moet je kijken wat dat weer voor problemen geeft. Nee, stel maar vast hoe het zit. Dan zeg je, ja, inderdaad, zolang het leven is, dan heb je dat vuurtje van vitaliteit, prachtig. En dat gaat een tijdje door en het neemt op een gegeven moment af. Nee, stel maar vast hoe het werkt. Ten tweede, in hoeverre zitten daar beperkingen in die niet noodzakelijk zijn? Hoe zit het met jezelf? Maar je zult eerst weer terug moeten gaan naar die ervaring hoe het dan met jezelf zit in de energie. Wanneer je eenmaal zo contact hebt met dat subtiele veld, voor zover je ook daarin kunt komen, je ziet dan dat het heel makkelijk, juist daar, in het subtiele veld, dat daar die vormen langzamerhand gaan oplossen. Dat die vormen van je eigen lichaam gaan oplossen. Omdat in die subtiele wereld de vormen veel minder stabiel zijn dan op het materiële vlak. Wanneer je met je Manipura lichaam daar in het Manipura veld bent, dan kan heel gemakkelijk dat die vorm van dat lichaam dat daar aanwezig is verdwijnen. Wat ik net ook al even aangaf van vroeger, ja, je was aan het rennen. En waarom? Dat was natuurlijk om die vitaliteit gewoon te laten stromen. Maar ook dat je voelde dat het inderdaad heerlijk was om zo die ruimte te krijgen. En dat je dan ook heel gemakkelijk gaat ervaren van, hey, ja, kijk eens, ik heb een lichaam dat is kosmisch groot geworden. Dat zit je niet te bedenken als kind, maar je werkt er wel mee. Je ervaart dat. Kinderen gaan makkelijk over. Omdat ze leven nog veel meer in die subtiele energetische wereld. En daarin dus heel gemakkelijk hun vormen nog verliezen. Door volwassenen worden ze steeds weer met de haren teruggehaald.
Stilzitten.
Foucault heeft er mooi opgeschreven over de disciplinering, die inderdaad ook historisch gewoon steeds sterker geworden is. Ook lichamelijk dus. Dat lichamelijk die disciplinering zo sterk geworden is, alleen al door de opstelling van de banken in de klas. Door de stoelen. Enzovoort. De hele architectuur. Maar het is wel dus een disciplinering van het energetische lichaam, dat noemt hij niet zo. Maar het gaat er wel om. Je zegt, nee, dat zijn inderdaad de machtsstructuren die werken. Het is een soort microfysica, noemt hij dat. Maar hij laat het ook zien, ook in gevangenissen en zo. In de psychiatrie, overal. Die disciplinering, dat het toch steeds weer moet gaan om bepaalde vormen waarin je gevat wordt. En dat wordt dan aangeleerd en dan zit je vast. Maar laten we zien, het is wel door, of in het kader van machtsuitoefening. Ieder op zijn plaats. Disciplinering. Natuurlijk is het best goed wanneer je met de vork en mes leert eten, maar het is wel een discipline.
Misschien is er wel een relatie met waar we tegenwoordig natuurlijk vaak over hebben, het onderbuikgevoel.
Ja, dat is ja, op verschillende manieren wel gebruikt, vaak ook negatief hoor.
Ja, negatief.
Maar dan heb je toch wat andere elementen erbij dan je hebt zo'n onderbuikgevoel. Dat, dan bedoel je eigenlijk te zeggen, nou dat zijn van primaire aandriften zonder regulatie. Maar daarin zitten dan ook vaak wat meer egoïstische tendensen.
Nou, niet op de machtsstructuur. Het heeft ook daar vaak mee te maken natuurlijk.
Natuurlijk, die werkt er wel op in. Maar wanneer we het hebben over ja, een onderbuikgevoel is het vaak inderdaad ook meer dat of ja, dat het wat meer negatieve elementen in zich heeft van dat het toch ook om een stuk egoïsme gaat. Tenminste, de associatie heb ik er zo'n beetje mee.
Ja, het is ook bijvoorbeeld de ene groepering lager stellen dan jezelf. Je zit in die macht.
Ja, maar vanuit een vrij primair, vanuit de primaire reactie. Maar dan zie je dus dat wel dus allerlei ego-elementen dus op dat niveau al werkzaam zijn. Op zich is natuurlijk die basisgevoelens ook op dat niveau. Natuurlijk, we hebben gezien op hartniveau heb je meer die persoonlijke emoties, persoonlijke gevoelens. Wanneer het om die Manipura gaat, natuurlijk, dan zitten daar natuurlijk ook ja, gevoelsmatige, emotionele zaken die daar ook werken. Maar vaak is dat dan secundair ten opzichte van die primaire functie van Manipura energie, zoals we hebben gezien, dat dat gewoon om de vitaliteit gaat. Maar dat het secundair natuurlijk wordt opgenomen in een ego-structuur, in een maatschappij met machtswerkingen, ja, dat heb je natuurlijk ook.
Maar het heeft ook te maken met, of zit je dan toch weer lager, met gevoel gewoon, überhaupt dat je iets aanvoelt, met Engels een gut feeling, dat je voelt van, hé, dat is niet goed of wel goed,
ja.
Weet je wel, dat je daar van, hé, dat voelt niet goed aan, of dat voelt juist wel goed aan.
Ja, nee, dus ook op dit niveau heb je dus zulke dingen als gevoel.
Ja.
En dan heb je dus dit als niet meer als iets persoonlijks met allerlei ideeën bijvoorbeeld. Maar het is inderdaad een basisgevoel.
Het voelt er niet goed op.
Ja, 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 zeker.
En daar moet je dan naar luisteren, ook in zijn principe.
Nou ja, dat is het. En wanneer je dus helemaal daarin duikt, dan heb je dus niet zozeer meer de werking van een stuk helderheid die bij Ajna eerste instantie hoort. Dus je hebt dan het grote gevaar dat het wordt opgenomen in allerlei andere patronen van beoordeling, van gevoelens.
Maar ja, ik bedoel dan van beoordeling eigenlijk, hè?
Nee, gevoel, nou dat hangt er dus.
Dan niet je mind gebruikt.
Nee, maar dat bedoel ik, dat zelfs wanneer je niet je mind gebruikt, dan moet je nog oppassen, want dat het gevaarlijk is om alleen af te gaan op dat primaire gevoel, omdat daarin heel gemakkelijk dus al die andere patronen al gedoken zijn.
Ja, oké, okay, niet van helder blijven.
En dat is nou juist het punt, hè?
Ja.
Dat je zegt, nee, op zich is dat helemaal allemaal uitstekend, die vitale kracht. Ja, en het gevoel.
Vaak ga je aan zo'n eerste gevoel, ga je aan voorbij, omdat je gaat redeneren. Dan zit je juist helemaal mis.
Ja, maar zelfs dus wanneer je zegt, nee, ik ga terug meer naar dat primaire gevoel. Dan moet je nog oppassen, omdat de vraag is of je helder genoeg bent om die primaire patroonvormingen te doorzien.
Ja.
En vooral op dat niveau is het ontzettend moeilijk, want het is zo primair voor je gevoel. Want wanneer de ene groep zich afzet tegenover de ander, zeg je, ja, nou ja, dat is ook een gut feeling. Van, nee hoor, wegwezen. Ja, nee, maar dat soort dingen horen er ook bij. En dan zeg je, nee, oké, dat is ook wel begrijpelijk, ook biologisch gezien best begrijpelijk. En dat hoort op dat niveau, maar wanneer je alleen op dat niveau bent, dan zie je dus dat er dan een blindheid in zit.
Ja.
En dat is natuurlijk gewoon iets wat je kunt voorkomen door toch weer terug te keren naar het globale van je hele systeem. En dan speelt het andere ook wel duidelijk een rol, maar je moet het leren kennen, natuurlijk. Iedereen die wordt racist wanneer die maar onder bepaalde omstandigheden zit. Die gevoelens zijn er tenminste. Die primaire reacties zijn er tenminste. En die moet je niet verdonkeren malen en zeggen, dat wil ik niet zien. Nee, zie ze maar. Nou, oké, dat hoort daar blijkbaar bij. Maar er is natuurlijk meer. En dat meer er is, zal erbij moeten komen. Want je bent niet alleen in de Manipura-wereld. Die dan inderdaad alle invloeden al gehad heeft. Nee, dus dat geldt voor elk niveau hoor. Dat je natuurlijk, daar zijn we steeds mee bezig om precies te kijken wat zit daar nou eigenlijk. Wat is nou daar de meer oorspronkelijke kwaliteit en aard van energie? Hoe zit het met die patroonvormingen die daarin gekomen zijn? Doorzie dat. Die patronen die kunnen oplossen. Die vormen kunnen oplossen. Dat er openheid komt.
Eigenlijk is het een heroppervlakkig iets dat in de maatschappij leeft dat we van de derde chakra naar de vierde zouden gaan. Hè? Ja. Want als het ego erbij gebruikt krijgt, dan maakt het helemaal niks uit.
Nee, daarom zeg ik hoor. Nee. Dus die structuren die heb je dus op alle niveaus.
Ja, precies.
En op elk niveau is het goed om dat te onderzoeken hoe dat zit. Maar die ontwikkeling, dat is natuurlijk niet iets wat zomaar even rechtlijnig van beneden naar boven gaat en dan komt het wel goed. Nee, je moet eens kijken. Wat mensen allereerst al in hun hoofd halen. Nou, dat zit heel aardig hoog. Nee, maar het uitzicht dus, die ego-structuren, de machtsstructuren, de patronen, conceptachtige dingen, die manifesteren zich op verschillende hoogte, op verschillende wijzen. Dus wat in Advaita-kringen vaak dan geleerd wordt, ja, je moet je concepten kwijtraken. Maar dan heb je het alleen dus over de lagere ajna. Maar je ziet wat voor patroonvormen er wel niet zitten op dieper niveau. Wat zeg je?
Ten gevolge van de concepten.
Nou, dat is maar ten dele zo. Natuurlijk heb je een invloed van de concepten op die lager zittende patronen. Maar omgekeerd toch ook?
Ja. Ja, dus je zou inzicht behandelen natuurlijk. Hè?
Nou ja, goed, daar zijn we mee bezig.
Ja. Dus je zou kunnen zeggen in de taal van de kosha's dat het Manomaya kosha op dit niveau eigenlijk een veel oudere structuur heeft, veel dieper in de tijd ook, dan wanneer je op meer asana-niveau werkelijk dat kosha ziet en voelt intern.
Ja, dus het manomaya kosha is ook makkelijker te doorzien dan het pranamaya kosha.
Maar hier is het ook.
Nou, nee, die invloed kan er zijn, maar op zich is het gewoon pranamaya. Koosje.
Ja, maar zit daaronder dan niet ook een gedeelte van die manomaya koosje?
Nee, dus die kan er wel invloed op hebben, maar op zich is het gewoon de vitale energie.
Alleen maar
die je belangrijk vindt, waar je mee geïdentificeerd bent, en dat zelf is dus versluierd, omdat je zegt, ik ben het vitaal zelf.
Maar als ik een voorbeeld mag geven, want als je bijvoorbeeld iets hebt van ik moet, dat zit natuurlijk heel erg sterk hier, ik wil. Dus dan zit daarachter dat pranamaya kosha, zit ook dat manomaya kosha.
Ja, maar dan is het de invloed van je mind op die vitaliteit. Wanneer je zegt ik moet, dan is het vaak eerst even een bedenken van ik weet en dat ik dit moet. En dat is dan direct wordt gekoppeld aan je eigen vitaliteit.
Ja,
en dan wordt het vitaal moeten.
Nog dieper in de zin van dat dan een oudere kosmische instantie zit die daarin zich heeft geïncarneerd in die laag.
Ja, dat bij jezelf.
Ja.
Maar goed, bij die kosha's gaat het alleen om dat er bepaalde lagen om dat zelf zitten.
Ja.
Terwijl je identificeert met die lagen, ben je jezelf als centrum vergeten.
Ja.
En hier heb je dus vooral te maken met die pranamaya kosha, die natuurlijk best invloeden ondergaat van de andere lagen.
Ja.
Maar binnen elk chakra ga je door al die lagen
niet? Nou, dan kun je verder kijken. Allerlei weggetjes kun je vinden. Van, oh ja, wanneer ik dat even verder vervolg, dan komt weer de ruimte. Maar je zult eerst de situatie heel duidelijk onder ogen moeten zien. Precies moeten zien, hoe zit het nou eigenlijk met de aard van die energie, met mezelf daarin, ook lichamelijk daarin. Kwaliteit van de energie. Ego-elementen. Oké, nou, een eerste aanpak is natuurlijk dat je direct gaat kijken naar die energie, om die energie ook te laten zuiveren. Nou, een methode om energie te laten zuiveren is om zuivere ademenergie daar doorheen te laten gaan. Dus even goed zitten. Je blijft een goede instelling houden, je ervaart het alles van binnen. Je ervaart ook die Manipur energie van buiten. Doe dan de omgekeerde ademhaling. Eerst misschien maar even voorstellen dat de ademenergie komt van voren af in je buik. De buik trek je iets aan bij de inademing. Dus inademend haal je de zuivere ademenergie van voren in je buik. Uitademend gaat de buik naar voren. De adem door je buikmond uit, naar buiten toe, naar voren. Dus nu stel je het maar duidelijk voor. Je ademt door je navel. Inademend in. Uitademend weer uit. Zuivere, heldere lucht komt binnen. Die vermengt zich met al die energie in je buik. Uitademend. Krijg je de uitademing naar voren. Alles wat niet zuiver is, gaat mee naar buiten toe, naar voren. Heel ver. Alles is weer zuiver. Inademen. Opzuigen. En weer afgeven. De Chinezen noemen dit de voorgeboortelijke ademhaling. Kun je het je voorstellen? Wanneer je nog een navelstreng hebt en het placenta, is het ook dus dat je de zuurstof krijgt via het moederlijke bloed. Inademend, uitademend naar voren, terug. In het begin is het natuurlijk ook even een imaginatieoefening. Je stelt me voor, die heldere lucht, die heldere energie die binnenkomt. En bij elke inademing en uitademing, er blijft een steeds helderder sfeer over in je buik. Een andere oefening om alles wat schoner te krijgen is natuurlijk de Kapalabhati. Klein beetje langer maken in de romp, hoger op. Na een uitademing. inademing krijg je dus even dat extra samentrekken van de onderste ribben. Het helemaal samentrekken. Het actief samentrekken, het passief terug laten komen. Niet verder inademen, maar meteen weer dat actieve intrekken. Doe dat nu vooral op buikniveau. Net zoals de vorige oefening. Waarbij je let op het steeds helderder worden van die hele buikspier. Het is alsof er een frisse wind doorheen waait en alles schoon waait. Langzamerhand maar stoppen, weer opnieuw kijken. Probeer zo goed mogelijk de energie te ervaren. Zodat je ook de effecten kunt vaststellen van de oefeningen. Kun je nu ook vaststellen dat die energie wat frisser is geworden? Misschien zuiverder? Lichter? Dus blijf die energie ervaren. Laat die tot rust komen. Het is net zoals met zo'n houtvuurtje. Hè? Je kunt natuurlijk daar de zaak oprakelen en er komt ontzettend veel vuur, vlammen. Maar dan is er voldoende zuurstof en dan kan het tot rust komen. Dan kan het een heel mooi gloeiend vuurtje worden. Ademhaling komt tot rust. Het vuurtje blijft mooi zacht gloeien. Let ook op de stilteperiode, na de inademing, na de uitademing. Alles wordt heel stil. Maar merk op dat het daar wel degelijk nog mooi gloeit. Dat daar een vitaliteit is. Zolang die vitaliteit er is, zolang daar iets blijft groeien, is er leven. Wanneer het vuurtje uitgaat, dan houdt het op. Nou ja, deze oefeningen dus om duidelijk te maken hoe dat zit met de mogelijke kwaliteiten van die energie. Dus we hebben nou gehad die zuivering. Dat betekent dat die energie meer onzuiver kan zijn en drukte in zich kan hebben enzovoorts. En het kan meer zuiver zijn. Kwaliteit kan veranderen. Er kan een drukte in zitten, er kan ook een stilte in zitten. Een rust in zitten. Je ziet dat dat mogelijkheden zijn en de oefeningen zijn ervoor om die conditie zo te maken dat je die verschuiving krijgt. We hebben al verschillende oefeningen gezien die de energie versterken. Dus de energie kan zwak zijn, die kan sterker zijn.
Heeft u nou ontdekt of er een individuele bepaalde hoeveelheid energie is, of dat je het zelf kan aanvullen, of
het is voor een
er zijn wel eens leraren die zeggen van bij wijze van spreken, je hebt zoveel ademhalingen en dan is het toch een beetje wat.
Ja. Als je dan wel heel langzaam ademt. Nee, maar nee.
4 keer per minuut.
Ja, nee, maar dat zijn heel bekende dingen in de yoga.
Ja.
Nee hoor, natuurlijk het begin van je leven, waarin de aanleg zit, waarin ook al natuurlijk gewoon de embryonale fase geweest is, dan is het natuurlijk ontzettend verschillend. Wij hebben ze in de hongerwinter een paar keer klap op de billen moeten geven, omdat er geen vitaliteit was. En het was toen ter tijd, was het bij heel veel kinderen, grote kindersterfte, want die kinderen die hadden helemaal geen vitaliteit. Dus zeiden van, oh ja, een heel klein kaarsje was zo uit. Dus dan begin je slecht. En dat is natuurlijk gewoon bij de ene en de andere is het ontzettend verschillend. Sommige kleine kinderen, nou, er zit al een brok vitaliteit in, van heb ik jou daar. Dus dat is heel verschillend. Natuurlijk kun je door het verdere gang van zaken in je leven, bijvoorbeeld wanneer je veel lichamelijk werk doet of gymnastiek doet of yoga doet, is er natuurlijk wel iets te veranderen, natuurlijk. En dat was natuurlijk ook het idee, hè, van die traditionele hatha yoga, om inderdaad zoveel energie te verzamelen dat er helemaal geen verouderingsprocessen meer zouden zijn. Dus dat er een soort eeuwig lichamelijk leven is. Een onsterfelijk lichaam. In het Chinese yoga ook. De grote onsterfelijke, ja.
Dat zeggen ze wel van Babaji, hè? Dat hij om zo'n tijd in zich manifesteert.
Ja, dat is weer iets anders. Dat is echt meer dat hij af en toe wel verdwijnt.
Dat deed ik niet bij denken.
Die zag dat, maar die had het er ook wel over. Die zei nou, waarom zou hij dat toch doen dat hij steeds weer terugkomt? Dat wou ik hem wel eens vragen, wat ik hem zie. Maar goed. Nee, natuurlijk, juist in de yoga was het inderdaad toch veelal een streven om die energie te vermeerderen, te versterken, zo keihard diamantachtig te maken, dat geen aftakelingsprocessen daar meer vat op zouden krijgen, enzovoort.
Ja, er zijn weinig voorbeelden van die het zo gehouden hebben eigenlijk.
Ja, er zijn helemaal geen voorbeelden van. Alleen wat mythische verhalen.
Maar je hebt wel een van de figuur ergens, ik dacht in Thailand of zo, die zit daar in een glazen kooi, en die zit hier al 100 jaar of zo. Hij is dan wel dood, maar hij moet een lichaam blijven.
Nee, dat is een heel ander verhaal. Nee, die zijn er veel meer. Die zijn er veel meer. Dat er toch iets gebeurt met de samenstelling van het hele lichaam, zodat dat lichaam niet gaat rotten. Die heb je veel meer. Zelfs ook van christelijke heiligen en zo. Hè. Je kunt, heilige zuster dit en dat, die kun je zo nog op bezoek brengen. Vanuit 1600.
Ja.
Nee, maar dat zijn hele andere processen. Nee hoor, het is goed om dat allemaal te leren kennen. Dat er inderdaad wel meer mogelijkheden zijn en zo. Maar het gaat om het te leren kennen van hoe gaat dat nou eigenlijk met die levensenergieën. Ja, zo zit dat in elkaar. En dit zijn de mogelijkheden. Nou, oké, laat zolang het leven er is, dat leven maar op een goede manier gaan. En knijp dat niet af door ego's, spanningen en weet ik wat allemaal. Maar het leven, het individuele leven heeft natuurlijk altijd zijn beperkingen. Dat is gewoon ingebouwd daar in die hele structuur en in het hele leven. Alleen het gaat er wel om van, hey, hoe zit het nou weer met jezelf? Die daarin geïncarneerd is blijkbaar. En juist wanneer je een klein beetje door hebt dat er in dat zelfzijn een stuk vrijheid zit, nou ja, dan is het ook goed om weer terug te keren, om precies eens een keer te kijken op welke wijze dat zelfzijn nou daar in die energie zit. En van daaruit, wat zijn nou de mogelijkheden? Nou, dat zijn de dingen die wij nu onderzoeken. Bijvoorbeeld de kwaliteiten van die energieën. Dat, dan ga je kijken naar de energieën, kwaliteiten. Onzuiver, zuiver, zwak, sterk, ruim of beperkt enzovoorts. En dan leer je die situatie meer kennen. Ook, hey, hoe zit ik er zelf in? Hoe zit het met dat Manipura zelf? Van actie willen. En dan verder. Van kijk, nee, er zijn meer mogelijkheden. Daar zullen we vanmiddag dus ook meer naar kijken. Net zo goed als we dat op ander niveau hebben bekeken. Dat er inderdaad wegen zijn om dat zelf inderdaad steeds meer bewust van zichzelf te laten worden. Als ruim, als vrij. In de energieën, maar ook vrij van de energieën. Het is kennis en inzicht van de levensenergieën en lichamen. Kennis ervan, maar ook de bevrijding ervan, van het zelf in die energieën, kosmische chakravelden, maar ook dat je merkt, er is iets in dat zelf zijn dat vooraf gaat aan die wereld van de energieën. Nou, blijf nog even letten op de Manipura-energie. Het vuurtje dat er brandt. Ga er maar weer iets verder naartoe. Dat je duidelijk ook weer hebt van ja, dat is die energie om iets te doen. Wanneer we het dan al hebben van ik wil iets doen. Nou ja, dan zie je dus de wil, die kan net als de ego-elementen, die kunnen ook op alle niveaus zitten. Je hebt een mentale wil, maar hier gaat het om die vitale wil. Ik wil iets doen. Vitaal. Dat is niet een bewuste wil gepland. Nee, dat is die impuls van die Manipura-energie. Nou, dat hangt er dus vanaf, hè? Dus, ja. En verder hangt het helemaal van de omstandigheden af wat voor vorm het krijgt. Wanneer er een vijandelijke sfeer is in de maatschappij van, nou, ja, ten strijde. Ja, nog iets, Marie?
Ja, kun je dat ook zeggen als je zit te mediteren bijvoorbeeld en dan wil het lichaam bewegen.
Ja, ook. Oh, dat is ook zo'n impuls.
Heel sterk van nou, ja. Kan gebeuren wat er gebeurt, maar nu moet ik zo.
Ja.
En dan zie je gewoon dat je dat doet.
Ja.
Dan kun je niet stoppen eigenlijk.
Nee, dan is dat een hele sterke impuls. Ja. En hangt het af van het type van meditatie dat je volgt. Mm-hmm. Of je daar gehoor aan geeft of niet.
Mm-hmm. Nou, als je thuis zit, dan denk je nou, laat het maar gaan.
Nee, maar je hebt natuurlijk verschillende richtingen van mediteren. Wanneer het gaat om die vitaliteit helemaal te beheersen en eigenlijk kwijt te raken. Die meditaties heb je, dan zeg je nee, stil blijven zitten.
Ja, of geen klap met de stok. Hè?
Bijvoorbeeld. Ja. Maar een zekere disciplinering is soms wel nuttig in een bepaalde fase. Om niet helemaal op een blinde wijze slaaf te blijven van die primaire impulsen. Dus wanneer je wat verder weer terugkeert, zelf ook naar dat gebied van die vitale energieën, met alle mogelijke acties die je zou kunnen ondernemen. Of was het alleen maar hardlopen of hard fietsen of de berg oprennen. Of alles kort en klein te slaan. Dan zie je dus dat van daaruit ook wel degelijk een zekere uitbreiding is van je eigen Manipura-energie in de wereld. Net zo goed als dat op andere chakra-niveaus ook het geval is. Maar dan is dat hier dus vooral die energie die zich wil manifesteren in de wereld als actie. Als je dat een klein beetje zo ervaart, dat je op allerlei, in allerlei richtingen die energie zo al laat uitgaan, dan is het weer ook nuttig om te zeggen, haal nou eens een keer die energie die verstrooid is terug naar het Manipura centrum. Aan de ene kant ervaar je die uitbreiding in bepaalde richtingen. Impulsen in bepaalde richtingen. Om actie te ondernemen. En dan bewust eens een keer kijken of je die energie kunt terughalen. Het kan helpen dat samen te doen met de adem. Inademend. Laat je die energie terugkeren. Je zuigt die energie terug in je buikgebied. Inademend zuig je terug. Uitademend met een laag middenrif laat je het concentreren in je buik. Buikwand is stevig. Bekkenbodem is stevig. Middenrif laag. Je ademt uit naar het centrum van je buik. Eventueel gebruik je je handen nog bij, inademen. Uitademen die concentratie van die opgenomen energie of teruggehaalde energie in het centrum van je buik. Daarbij die concentratie dus een samentrekken van de buikwanden. Bekkenbodem, buikwand, middenrif. Concentratie. De verstrooide energie van Manipura, die haal je terug, zuigt het op, inademend, uitademend, de concentratie, bevestiging. Blijf het ook zien van buitenaf. merk op dat de intensiteit van de energie sterker wordt. Ja, je merkt dus dat die hele sfeer steeds sterker energetisch wordt. Vooral wanneer je eventjes zo stil blijft en kijkt, dan kun je ook die uitstraling ervaren. Maar dat is nu globaal. Dus die verstrooide energie die wordt teruggehaald, wordt geconcentreerd in het eigen centrum. Manipura. Daar wordt de energie sterker. Intenser. Gaat meer stralen. Nou, nog eventjes met de volle hand eroverheen breiden. Mooi zo. Ik zeg, nou, dan kan er ook een beetje brandstof erbij. Oh, pauze. Half middag verder. Half twee.